In Genesis 46 waren wij de vorige keer. Hoofdstuk 46 namelijk, waar de hele familie van Jacob naar Egypte wordt overgebracht. En niet alleen de menselijke familie, maar feitelijk ook alle bezittingen. Dat wordt later beschreven in hoofdstuk 47, waar we lezen dat zij gekomen zijn met al hun vader en broeders en hun schapen en hun runderen en met alles wat ze hebben, zijn gekomen uit het land Kanaan. En zie, zij zijn in het land Goshen. Dat staat in 47 vers 1. Dat wil zeggen dat er niemand geacht werd achtergebleven te zijn in wat hier inderdaad Kanaan heet. En ik hoop enigszins duidelijk gemaakt hebben, dan wel geïllustreerd te hebben, want veel verder komt dat niet, dat deze dingen van alles van doen hebben met onze tegenwoordige bedeling, waarvan de geschiedenis van Jozef nou eenmaal een uitbeelding is op enige wijze. En dat het dus spreekt hier over de merkwaardige situatie, dat hoewel wij uitgebreid via Exodus en wat er verder volgt bepaald worden bij Kanaan als het aan Israël beloofde land, waar ze met veel moeite naar onderweg gaan, en daarna zet de geschiedenis zich daarvoor in wat sindsdien en tot vandaag beschouwd wordt als het heilige land. Dat niettemin deze geschiedenis hier in hoofdstuk 46 en 47 vervolgens eindigt met dat van die aartsvaders dan toch niemand in Kanaan meer woont, hoewel ze daar gewoond hebben sinds Abraham, die daar met enige moeite naartoe gebracht was. Ik hoop dat u merkt dat de geschiedenis zich herhaalt. Abraham en de hele familie kwam naar Kanaan met enige vertraging via Haran. Maar dat is allemaal voorgaande hoofdstukken, weet u nog. En toen maar. En de Heer zei bij herhalingen: ik zal u dit land geven aan Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts. En het verhaal van Genesis eindigt nu, want we lopen tegen het einde van Genesis, met dat die hele familie niet meer in Kanaan woont. Ze zijn er helemaal uit verdwenen. En ze worden geïnventariseerd, min of meer. Ze worden geteld en het hele zaakje bevindt zich inmiddels in Egypte. U weet toch hoe het later met de geschiedenis van Israël gegaan is. Wij lezen, maar ik geloof niet dat er veel aandacht aan gegeven wordt door de Bijbellezers. Maar wij lezen ooit dat van de 10 stammen van Israël, want u weet dat het rijk gesplitst werd in 2 en 10 stammen. Het was eigenlijk altijd al 2 categorieën, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar het rijk werd gesplitst in officieel zelfs 2 koninkrijken. En het eerste van de 2 verdween, het laatste deel daarvan verdween in Assyrische ballingschap. En dan staat er bij gelegenheid in 1 tekst, waarvan ik nou even zo gauw niet weet waar hij staat, maar dan staat er dat er van Israël niemand meer in het land was overgebleven dan de zonen, de kinderen van Juda alleen. Die lezen velen niet, want anders kreeg ik niet regelmatig te horen dat die 10 stammen wel eens waren weggevoerd, maar dat een deel van het volk was achtergebleven en dat die zich later vermengd hebben met de Joden en dat ze toen met de Joden mee in ballingschap gegaan zijn. Maar dat is allemaal onbijbels, hè? Staat uitdrukkelijk in de Bijbel, er was niets meer over dan alleen die van Juda. Dat is het 2-stammenrijk. En wat Juda betreft lezen wij vervolgens, en dat kun je heel uitgebreid lezen, het is zeer langdradig, maar daardoor ook erg leerzaam, vind ik persoonlijk. In Jeremia lees je uitgebreid over hoe dat ging met het koninkrijk van Juda. Namelijk dat het eindigde met dat niemand van Juda in het land was overgebleven. En wat er nog over was, is gevlucht naar Egypte. Nou ja, zo eindigt deze geschiedenis ook. Alleen staat er daarbij dat de Heer hen ook in Egypte zou weten te achterhalen en dat ze ook in Egypte alsnog de dood zouden vinden, behalve dan Jeremia en zijn overblijfsel, want dat staat er zo. Jeremia en uw overblijfsel. Maar dat terzijde. Maar dat betekent dat van zowel de 10 als van de 2 stammen, daar was niemand meer over. Niemand. Niks. Niet één. Dat is wat zwart op wit in de Bijbel staat. Nou ja, daarna is een deel van Juda wedergekeerd, dat weten wij. Onder redelijk erbarmelijke omstandigheden. Maar toen maar weer. Zo komen we ze ook tegen in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen in Matthäus tot en met, tot het eind van de Bijbel aan toe. En daarvan weten we dat zij alsnog weer verstrooid zijn geworden. En ook met grote nadruk trouwens voor een belangrijk deel zijn teruggekeerd naar Egypte. In slavernij. Nou, dat is het verhaal.
2 Koningen 17.
Heb je hem gevonden?
Ja, 2 Koningen 17.
2 Koningen 17. Knap van jou, zeg. Die pilletjes beginnen te werken. 2 Koningen 17. 2 Koningen 17 vers 18. Ja, daar staat het inderdaad, ja. 2 Koningen 17, vers 18. Daarom vertoornde zich de Heer zeer over Israël, dat hij hen wegdeed van zijn aangezicht. Er bleef niets over, behalve de stam van Juda alleen. Heb je dat? Echt allemaal weg. Bovendien, maar ja, mensen kennen die geschiedenis ook niet. Bovendien, die ondergang van de 10-stammenrijk onder de naam Israël ging in fase. Men werd weggevoerd in gedeelten. Dus bij sommige wegvoeringen bleef er inderdaad een gedeelte over. Maar uiteindelijk, bij de val van Samaria, ging het ook om wat er nog over was. Een restje, om zo te zeggen. Het was ook niet veel volk toen meer. Maar het is totaal weggevoerd geworden. En daarna is het bevolkt geworden door wat wij sindsdien kennen als de Samaritanen. Dus de rest van het hoofdstuk, maar daar gaat het nou verder niet om. Het gaat om het beginsel dat dat volk weliswaar in Kanaan zou wonen, maar voor zover het er al woonde, verdween het er weer uit. En voor zover wij weten, het laatste deel verdween altijd naar Egypte. Dat begint hier al. Ze gingen naar Egypte. En dat heeft zo zijn redenen, want deze dingen zijn, en dan ben ik terug in Genesis, deze dingen, Genesis, zijn een uitbeelding van de situatie zoals die in onze dagen is. Dat wil zeggen, er is toch iets van heerlijkheid in Israël, toch iets van vervulling van Gods beloften, want de situatie van Jozef als onderkoning van Egypte enzovoort was een vervulling van Gods beloften. Nou ja, van de dromen aan Jozef dan toch in elk geval. Dus het is toch realisering van wat God tevoren had aangekondigd. En zo is het in onze dagen inderdaad ook. Het heeft ook met Israël te maken, alleen niet in Kanaan, maar in Egypte. En Egypte is in het algemeen weer een beeld van de wereld als zodanig. Deze oude wereld, ook deze zondige wereld. Deze wereld die uit het water en in het water staat en dus er ook weer heel makkelijk in verdwijnt. Die heb ik geleerd van 2 Petrus 3. Maar het is ook een aardige beschrijving van Egypte dat jaarlijks overstroomd werd, zal ik maar zeggen. En daar gaat het maar om, hè. Ik ga er nou niet meer dieper op in. We zouden dat beeld moeten leren begrijpen, want in onze dagen, of en ik bedoel niet sinds gisteren, maar ik bedoel sinds zowat, het is geen 2000 jaar nog, maar in de dagen van, laten we zeggen, ruwweg de christelijke jaartelling, is de situatie inderdaad dat Israël niet in Kanaan woont, maar elders in de wereld verspreid is geworden. En dat is de betrekkelijk algemene en naïeve redenering, maar niettemin is dat zo. En weer in het bijzonder, zij zijn inderdaad verzameld geworden en woonden bij elkaar. Daar hebben ze een domicilie, hebben ze een domicilie, dat is eigenlijk nog zo. En dat is in de eerste plaats inderdaad hier in Europa, dat wil zeggen West-Europa. Met de nadruk op Noord-West-Europa trouwens. En ik denk dat Goossen daar inderdaad de uitbeelding van is. Het maakt het interessant omdat wij officieel niet weten wat Goossen betekent. Dat weet u, heb ik u gezegd, dat weten wij officieel niet. Er zijn vele gissingen nagedaan. Ik heb ze u wel eens voorgehouden, geloof ik. Wigram zei het is het gebied van Hercules. Hoe die erbij komt, weet ik niet. Het staat nooit in die boeken, hoe ze erbij komen. En dan heb je Meister, dat is een Duitser, zoals u begrijpt. Die noemt het een eerhugel. Een bult, een aardeheuvel. In Egypte, in Neder-Egypte, daar is alles vlag. Is alles, is net Nederland daar. Dat is helemaal plat. Dat is net de polder bij ons. Nou goed. Nou ja, dan heb je nog Lohman van de bekende Lohman. Kent u meneer Lohman? Oh, ik had een artikel gepubliceerd van Lohman in de circulaire. Die Lohman, ja. Ja, van de zogeheten Lohman-gids. Zoek maar eens op internet, je kunt zo'n boekje nog wel vinden. 100, 150 jaar oud, maar niettemin erg interessant. En meneer Lohman die zegt, het betekent de plaats. Nou dachten we al dat het een plaats was, dus dat helpt lekker. Of hij zegt, het betekent grasland. Of weiden. Ja, dat hoeft het niet te betekenen, want we weten toch dat het dat was, want dat blijkt uit de beschrijving. Dus ja, je hebt daar dus niks aan, hè. Dan hebben we nog een paar, maar die zal ik u maar onthouden. Ik heb u gezegd, Goossen, als u mij vraagt, betekent zoiets als de definitieve of de late regen. Van Geshem, met een driepoot aan het end, dat is namelijk de regen. En als zo'n driepoot aan het end verandert in een tweepoot, dan wil zeggen, het is het laatste wat er is. De laatste, de late regen, en dat is een redelijk Bijbelse term, eigenlijk ter aanduiding van het nieuwe verbond. De late regen. De zegeningen alsnog. Dat zijn die van het nieuwe verbond. Enzovoorts. Nou goed, verder ga ik daar niet op in, maar ik vind die wel aardig, omdat het inderdaad past en ons dan ook nog wat leert. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk hier over nieuwtestamentische tijd die hier beschreven wordt, waarbij de volkeren van Israël, want dat mag je toch zeggen, de volkeren van Israël, het zal tot vele volkeren worden, de volkeren van Israël inderdaad ergens anders een domicilie hebben gevonden midden in de wereld. En je vindt een inventarisatie erbij waarvan ik u althans voor een deel enige toelichting gegeven heb. Dat was maar een klein deel trouwens, maar je moet toch wat. Ik hoop dat het goed doorgedrongen is. En daarna stellen wij vast dat in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 47, bovendien beschreven wordt hoe Jozef en daarmee zijn hele familie eigenlijk het beheer, het bezit zelfs krijgen van heel Egypte. Kortom, dat volkje dat is daar binnengekomen, 70 man, of 74, afhankelijk van wat je allemaal meetelt. Naar aanleiding van 46 vers 27. Maar in de komende tijd krijgen zij alle macht in handen. Nou ja, Jozef krijgt die in handen. Ondergeschikt aan de farao. Maar u weet wat ik van de farao gezegd heb. De farao, ik had bijna gezegd, is een onbenul. Die doet er niet toe. Maar dat is niet goed. Dat is te kort door de bocht. Ik heb het u uitgelegd, hè, hoe dat zit met al die figuren die in de Bijbel op dat niveau tegenkomt, zoals de farao hier en hoe heet die Ahasveros in de geschiedenis van Esther. Er zijn van die lui die figureren een beetje daar en ze worden geacht de totale macht in handen te hebben. Maar als je de geschiedenissen leest, dan merk je ook dat ze in de praktijk helemaal niks te vertellen hebben. Ze zijn volstrekt passief. Ze zijn op de hoogte, het gebeurt onder hun gezag, maar wat er gebeurt, hebben ze niet echt de hand in. Ook die figuur uit, was het Darius, in de geschiedenis van Daniel. U weet wel, de vaardigen ze en wet uit en dan wordt Daniel in de leeuwenkuil geworpen. Maar de koning zelf, die staat erbij, en zoals het lied zegt, stond erbij en ik keek ernaar. En ja, hij kon er ook niks aan doen. En zoals met farao hier ook, hij is hulpeloos. Maar die lui, die zijn een uitbeelding van wat wij het lot zouden moeten noemen, kunnen noemen. Of hoe zeg je dat anders? Ik zeg altijd, ze zijn de uitbeelding van de gang van zaken in de wereld. Tijd en gelegenheid, omstandigheden, En dat is het lot. Hoe het loopt. Het gaat nu eenmaal zo. En we denken dat er krachten aan het werk zijn die dat doen. En misschien is dat ook zo, maar dan worden ze toch niet benoemd. En niemand kan ze aanwijzen. En iedereen denkt er iets aan te kunnen doen. En dat is ook zo eigenlijk. Maar tot op zekere hoogte. Niet iedereen kan dat. Maar toch op zekere hoogte. Maar in het algemeen, ja, zo gaat het nou eenmaal. Dat heet het lot. Dat is jammer voor al die christenen die zeggen niet in het lot te geloven. Het toeval. Het lot, het toeval. Dat is jammer, want dan moet ik u zeggen, maar dat zal ik wel gezegd hebben enige maanden geleden inmiddels. Ik geloof daar wel in, want de Bijbel zegt dat het bestaat. En dat het alles bepalend is. Ja, je krijgt wat problemen met gangbare opvattingen, maar ja, daar kan ik niet helpen. Iedereen, ik neem aan dat u dat ook kent. In uw leven, je wil van alles, maar er komt niks van terecht. Je doet je best, maar het gaat gewoon niet. En andere dingen deed je niet je best voor, en dat gaat vanzelf. En dat is wat de prediker beschrijft. Maar u weet het, in Calvinistische kring heeft men de prediker afgeschreven. Er heeft men gezegd, die man die spoorde niet. Die zat in een depressie toen hij dat boek schreef. Hij is cynisch. Hij is down. Hij is plezier in het leven kwijtgeraakt. Dan zeg ik, dan heb je het boek niet goed gelezen. Want die had er wel plezier in. Hij zei alleen, als je denkt dat het nut heeft allemaal en dat je wat bereiken kunt. Nee, zei hij. Het enige is dat het leuk is, dat het aardig is om ergens mee bezig te zijn. En als je dat bevrediging geeft, dan is dat meer dan genoeg. Zoals de lol van het spelen met Merklin-treintjes. Het is weer gehad, het was gisteren Sinterklaas. Dus spelen met Merklin. Bestaan hier nog Merklin-treintjes? Oké. Okay. En zoals het verzamelen van suikerzakjes. En postzegels. En die man die Mercedes'en spaarde, verzamelde. Nee, alleen cabrioletzuster. En elk model van Mercedes. En die zetten die bij elkaar in een hok. In een garage, nee, een prachtige garage. In de middle of nowhere. Je moest tientallen, misschien nog wel meer kilometers rijden over grindwegen om bij zijn plaats te komen, zijn boerderij, Zuid-Afrika, ja. En dan kwam hij op zo'n grindweg en dan ineens was er een poort en begon er een asfaltweg. Maar dat was een misverstand, het was een oprijlaan. Dan had je ineens een asfaltweg, heel breed, naar de boerderij. Dat was kilometers lang dan, die asfaltweg natuurlijk. Maar het was zijn particuliere oprijlaan naar de boerderij. En dan kwam hij, dan had hij een schuur vol met die Mercedes. Waarvan de meeste nog geen kilometer gereden hadden. Want die had ze gewoon nieuw gekocht en ze daar neergezet. Je kan ze verzamelen. Is het ergens nuttig voor? Nee. Maar hij was er toch trots op. Hij had trouwens... Hè? Hij had trouwens de grootste verzameling zakmessen ter wereld. Nu ik erover nadenk. Niet te lang nadenken. En ik had een camera bij me met twee lenzen erop. Dan vragen de mensen altijd, wat is dat nou voor die scheks? En hij vroeg het niet.
Dat zijn stereocamera.
Ja, een stereocamera. Het is een stereocamera. Maar hij had een grote verzameling, zowel stereocamera's als stereofoto's uit de 19e eeuw zelfs nog. Ja, enorm. En wat hij ermee moest in de middel of nog, weet ik niet. Maar alleen maar met koeien houden of weet ik veel, dat is ook niet zo lollig natuurlijk. Dus doe maar. Maar je kunt wat verzamelen, wat is het nut van niks. Nou goed. Maar dat speelt in de wereld een rol. En diezelfde prediker die schreef dus ook niet de sterke wind te strijden. Maar het toeval bepaalt dat. En niet de snelste wind te race. Het toeval bepaalt dat. Ik zeg altijd, hoe heette die man ook weer? Dan kan je nog zo hard schaatsen. Maar dan wijst zo'n trainer je de verkeerde bocht aan. En dan verlies je de wedstrijd. Was het Sven Kramer? Weet ik veel wie het was. Dat vergeet ik allemaal. Maar ik vind dat soort dingen vermakelijk. Nee, is geen leedvermaak, maar gewoon, kijk, zo gaat het, hè. Of je bent lekker aan het fietsen en je ligt voor, en je krijgt een lekker band, of je dondert een ravijn in, weet je nog, hè. Weet u dat nog, Wim van Est, weet u dat nog? In de Pyreneeën, in het ravijn. Hoe heette de merkhorloge ook alweer?
Pontiac.
Oh ja, zijn hart stond stil, maar zijn Pontiac liep. Ja, zo was het. Maar de gele trui was je wel kwijt, hoor. Ja. Nou ja, Wanneer was dat, broeder? 1953?
Ja, zo.
Iets in die buurt, hè? Wim van Est. En dan had je zijn broer Piet van Est en Wout Wagmans. Senior wel te verstaan. Jan Derksen, Arie van Vliet. Nou ja, laten we zitten. Toen maar. Maar het toeval, nou dat is waar het over gaat. De gang van zaken. Zo is het nou eenmaal in de wereld. En wat er zou gebeuren is inderdaad dit. Dat de hele familie van Jacob, dat wil zeggen heel Israël, ergens anders in de wereld een domicilie zou vinden. En het zou hen daar goed gaan. Juist en vooral omdat ze daar staan onder de bescherming van, of daar gekomen zijn onder de leiding van ene Jozef, die daarmee dan toch, als je erg voortvarend bent, een type is van Christus. En anders moet je zeggen, hij is de uitbeelding van dat eerst geboorterecht dat nog steeds berust bij Israël in het algemeen en bij Efraïm in het bijzonder. En dus bij de 10 stammen in het bijzonder. En daar gaat het over, deze dingen. Het heeft historische betekenis, maar we zijn het begrip eerst geboorterecht kwijtgeraakt en de vervulling ervan in de loop der tijd dus helemaal. Dus dat maakt het lastig om deze dingen te bespreken. Maar het is wel wat hier gebeurt. Dus laten we maar gewoon beginnen te lezen in hoofdstuk 47. Het is feitelijk min of meer het eind van de geschiedenis, want hierna krijgen we de essentie van het verhaal, namelijk de zegeningen, het doorgeven van de eerstgeboortezegen, dan wel de zegeningen in het algemeen van Jacob aan al zijn zonen, waarna vervolgens de man Jacob overlijdt. En waarna vervolgens ook Jozef overlijdt. En ze worden allebei begraven overigens in, toch in Canaan. En dat is het eind van deze episode. Maar er staat in zijn in 47 vers 1. Toen kwam Jozef en boodschapte farao en zeide: mijn vader en mijn broers en hun schapen en hun runderen met alles wat zij hebben. Dat is met opzet dat hij dat zegt, hè, over dat vee ook en zo. Want hij had al lang uitgevonden dat die hele familie moest wonen in het land Goshen. Dat stond in ieder geval al in 46 vers 28 al twee keer. En dat staat feitelijk ook in het laatste vers van hoofdstuk 46. Namelijk, zo zult ge, als de farao zal vragen, wat is uw hantering? Wat doen jullie voor de kost? Wat is uw werk? Zo zult ge zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaders. Dat betekent, wij kunnen ook niks anders. En dan moesten ze zeggen, zegt Jozef, opdat gij in het land Goshen mocht wonen. Want alle schaapherder is de Egyptenaren een gruwel. Dat wil zeggen, ze nou maar goed zeggen dat ze herders zijn en de vee op nahouden, dat ligt de Egyptenaren niet, voor hen is het een gruwel. Het is een heel sterke term die hier gebruikt wordt overigens. Dus dan moeten jullie apart ergens een stuk land vinden dat geschikt is voor de veehouderij. En dat is Goshen. Dat was dan de bedoeling. Nou goed, er is trouwens heel wat discussie geweest in de loop der tijd over waarom dan alle schaapherder de Egyptenaren een gruwel is. En daar hebben ze van alles voor bedacht, want staat hier, dus moet zo wezen, maar waarom zou dat zijn? Maar eerlijk gezegd, dat weet niemand waarom dat is. Want de Egyptenaren zelf hielden er ook vee op na. Nou ja, misschien niet grote kuddes dan, maar ze hielden er in ieder geval ook vee op na. En dan krijg je nog van die gekke verhalen over, ja, ze hadden slechte ervaringen, want de Hyksos waren ook wel eens in het land geweest en het was een Semitisch herdervolk enzovoort. En die hadden het land min of meer veroverd en dat soort dingen meer. Dus ze hadden slechte ervaringen met zo'n volk van herders. Dat kan helemaal niet, want die kwamen pas veel later. Nou ja, ik wil het gratis wel meedelen. Als u mij vraagt, de Hyksos, die zijn wel beroemd, omdat men ook wel eens gezegd heeft, die invallende Hyksos in Egypte, dat was Israël. Dat beweert Flavius Josephus trouwens, geloof ik. Onder andere dan. En die hebben daar de macht overgenomen, min of meer. En daarna zijn ze er na verloop van tijd uitgeschopt. Nou ja, dat is niet de geschiedenis van Israël. De tijd klopt trouwens ook niet. Het is veel eenvoudiger. Die zogenaamde Hyksos, dat herdersvolk, dat heet in het Egyptisch de Amu. Dat zijn gewoon de Amalekieten die het land binnenvielen op het moment dat er ook geen kunst was om dat te doen. Want u weet toch wanneer de Amalekieten Egypte binnenvielen? Nee, oh. In Exodus vind je de uittocht van Israël uit Egypte. En wie kwamen ze toen tegen? Sinterklaas. Oh nee, dat is een ander verhaal. Wie kwamen ze toen tegen? Op straat. En daar was Amalek. Zoiets staat er. Het staat er zelfs een beetje komisch, geloof ik. Dus op een vanzelfsprekende wijze. Oh, en toen kwam Amalek. Die kwamen ze tegen. Daar hebben ze, nou ja, één dag tegen gevochten. En dat was het dan. En waar die Amalekieten toen gebleven zijn, dat vermeldt het verhaal niet. Maar het is makkelijk genoeg. Israël komt Egypte uit. En ze komen Amalek tegen. Waarheen is Amalek dus onderweg?
Naar Egypte.
En dat was makkelijk, want zojuist was het hele leger van Egypte noodlottig omgekomen, zal ik dan maar netjes zeggen, in de wateren van de Scheldzee. En de hele adel en alle leidinggevende figuren, alle eerstgeborenen waren dood. Dus het land lag helemaal op zijn... Waar het maar op lag dan, maar het lag in ieder geval. Dus ze konden zo naar binnen lopen en dat is wat ze gedaan hebben. Ja, waar is dat? 17 vers 1 of zoiets?
17 vers 8.
Oh ja, Exodus 17 vers 8. Dan weet u dat. Toen kwam Amalek. Dat is dat verhaal van de introductie van Jozua, meen ik ook. Als oorlogsaanvoerder. En de situatie van Mozes en, hoe heet die? Mozes en Hur en Aaron op die berg met die handen van Mozes omhoog. En het eindigt met dat hij zegt, dat er staat, de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En later vind je nog de opmerking dat als ze ooit definitief in het land zullen komen, dat is na geslacht en geslacht en geslacht en wat het maar was, vergeet het niet, staat er dan, ze moeten Amalek uitroeien. Dit is nog niet gebeurd, dus dat gaat nog gebeuren in de toekomst. Je kunt eruit besluiten dat de kern van het antichristelijke rijk inderdaad gevormd wordt door Amalek. En Amalek is een kleinzoon van Esau. En dus van Edom. Dus in iets breder verband, de strijd is tegen Edomieten. Het antichristelijke rijk is in hoge mate een Edomitisch rijk. Het is niet in Europa, maar dat is inderdaad in het vroegere gebied van het rijk van Alexander de Grote. Kortom, het is wat wij kennen als de Arabische, maar we kennen het ook als de islamitische volkeren. He? Hoe makkelijk kom je erbij? Het is niet zo moeilijk, die lijnen lopen gewoon dwars de Bijbel door. Het staat er ook bij dat zo is. Nou, hoe dat ook zij, want dit was langs een omweg dat ik erbij terecht kwam. We weten niet, dat wil zeggen, ik heb de serieuze Bijbelcommentaar er ooit op nageslagen, maar niemand kan precies vertellen waarom ze die Egyptenaren nou zo'n gruwel hebben aan alle schaapherder, aan elke schaapherder. Waarschijnlijk is het een en ander ingelegen in de schaal waarop zij dat doen. Schapen houden, namelijk in grote hoeveelheden bij elkaar in grote kuddes. Dat brengt met zich mee dat zij nomaden zijn. En misschien is dat het probleem, want de Egyptenaren waren geen nomaden. Die hadden hun huizen en enzovoorts. Een zwervend volk is altijd problematisch, omdat vandaag of morgen lopen ze je tuin in. Of je land op. Je zal maar boer zijn, dan komt dus een zwervend volk aanvliegen. We noemen het rotganzen. Ja, niet maar ganzen, het zijn rotganzen, toch of niet? En ze vreten het land kaal en ze trappen het plat met hun grote platvoeten, want het hebben al ganzen, grote platvoeten, enzovoort. Ja. Nou ja, je zal er maar een keer de herten in krijgen, dan ben je nog niet gelukkig. En oké, ze trekken wel verder, maar dat is pas als ze alles op hebben. Als er niks meer te eten valt. Dan hebben we het over een kudde olifanten nog niet gehad. Nou, zoiets, dat gebeurt dan. En als er een groep mensen zo voorbij komt, ja, dat is ook vervelend. Dus je kan me voorstellen dat je daar een hekel aan hebt, toch? Ja. Er zit nog heel wat anders aan vast trouwens, hoor. Want ja, dat zoekt men dan uit historisch. Maar u en ik hebben toch hopelijk inmiddels geleerd dat sommige dingen in de Bijbel staan die, waarvan we ons afvragen, ja, waarom staat dat er en wat maakt het ons uit? En dan steekt er iets anders achter. En ik denk, persoonlijk, dat het ook hier het geval is. Want een schaapherder is een ra'a. Ik kan mijn eigen aantekeningen niet meer lezen. Maar goed. Oh ja, ra'a, inderdaad. Dat woord ra'a kennen we niet alleen als aanduiding van een herder, maar we kennen het ook, vooral als ik het niet opschrijf, maar gewoon uitspreek, kennen we het ook als het Hebreeuwse woord voor zien. Zien. Dus niet ver gezocht, want een hoofdstukje verder, 49, twee hoofdstukken verder, 49 vers 1, nee, vers 3, wordt Ruben geroepen. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene en u weet dat Ruben betekent zie, ra'a, van ra'a komt dat. En ben, dat weet iedereen, hè? Dat is zoon. Zie, een zoon. Ra'a betekent zin. Alleen, het wordt dus ook vertaald met beiden. Als werkwoord. Hij beiden uw broeders niet bij Sichem. Uw broeders. Beiden ze niet de schapen. Of hij leidt mij een hoofdstuk weer. Uit Psalm 23. De Heer is mijn herder. Enzovoort. Hij beidt zijn schapen. Maar dat beiden van die schapen. Dat is ook dit woord. De betekenis van het woord is namelijk. In de eerste plaats die van verzorgen. Alleen wij kennen het ook. Als voorzien. En daarbij denken we niet eens aan zin. En toch heeft dat ermee te maken. De Heere zal voorzien. Jehovah Jireh. Met een beetje goede wil betekent het de Heer is mijn herder. Of de Heer zal mij weiden. De Heer zal mijn herder zijn. Zo kan je het ook vertalen. Jehovah zal voorzien. We kennen het ook in de naam van Moria. Dat was de plaats waar de Heer zelf in een land ten brandoffer zou voorzien. Want dat ria, dat ri, is van ditzelfde woord, ra'a. De wortel, hetzelfde wortel. Zin. Maar zin wil ook zeggen voorzien. Zin namelijk op de manier van voorzien, toezien enzovoort. Dat wil zeggen de dingen in de gaten houden en zorgen dat het goed loopt. Niet zomaar kijken, maar meer dan dat. Hè? En die betekenis heeft het woord zien in het Nederlands ook nog steeds, hoor. Iemand gaan zien, dat is niet naar iemand gaan kijken. Iemand gaan zien wil zeggen de omstandigheden beoordelen en er eventueel wat aan doen. Vandaar dat artsen tot vandaag nog steeds patiënten zien. Nee, ik heb meerdere artsen onder mijn kenniskring. Ik hoor die uitdrukking wel eens. En dan praten ze onder elkaar. Hoeveel patiënten zie jij per dag? Dat is niet hoeveel zie je er voorbij komen, maar hoeveel moet je waarnemen en dan zorgen dat het een en ander geregeld wordt. Dat is zien. En in het Engels heb je dat helemaal, hè? Engelsen gaan to see the doctor. Die gaan naar de dokter kijken zelfs. Maar ja, to see the doctor. Maar het is de uitdrukking van een ontmoeting en een overleg. En er moet ergens in voorzien worden, moet geregeld worden. Dat woord is dat. En als het voor schapen geldt, als het naar schapen gezien moet worden of omgezien, dat kan ook, voorzien, omzien, of opzien. Want de opziener is een herder. Zeker wel, ook in het Nieuwe Testament. Opziener uwer zielen. Dat is een herder, zeker wel. Als er naar schapen gezien moet worden, ja, dan heet het meteen weer de schapen weiden. En als je een neutrale term wil hebben, niet ontleend aan vee, dan wordt het dus verzorgen. Dat is de betekenis ervan. Maar daarvan afgeleid krijgen we nog een paar toepassingen. Want aangezien, ik kom niet meer van zien af vandaag. Aangezien, omdat het woord deze betekenis heeft, kan het dus onder omstandigheden ook opgevat worden als regeren. Als heersen. Het is niet moeilijk, want dan vertellen ze je onder andere omstandigheden ook. Maar dan komen ze langs de andere kant binnen en zeggen dan: David, dat is de herdersvorst uit de Oud-Testamentische geschiedenis. En zoals hij ooit voor de kudde zorgde, zorgen, zien. Zoals hij ooit voor de kudde zorgde, zo was hij later verantwoordelijk voor heel het volk. En waarom ook niet? Want de uiteindelijke herderkoning is de Heer Jezus Christus, is de Messias, ook algemeen bekend. Want de Heer is de herder van de kudde en wij zijn schapen zijner weide. En hij leidt ons al zachtkens aan zeer stille wateren en doet ons nederliggen aan grazige weide. Niettemin is hij onze Heer en Koning. Zodat een beetje herderen over de kudde al gauw is regeren over een volk. En als je die betekenis kent, want dat zit erin, in dat ra'a, het voorzien, het toezien, het opzien enzovoort. Hè. Als je die betekenis kent, en dan lees je de term hier nou nog een keer, en denk je niet meteen aan schapen, dan denk je, die Egyptenaren hebben een hekel aan al die lui die zich overal mee bemoeien, en die overal rondkijken of het wel goed gaat, en die overal op zaken willen stellen, de zaak willen regelen. Kortom, ze willen niet dat iemand anders zich met hun zaken bemoeit. En als ze dan toch zo nodig in het land moeten wonen, dan maar ergens apart. En zo zijn we gekomen aan het begrip. Nou, we waren in Zuid-Afrika. Ik heb je al net op weg geholpen, een kwartier geleden. Zo komen wij aan apartheid. Hè? Laten ze zich niet met onze zaken bemoeien. Dat is wat er dan gebeurt. Met die lui die overal van die spiedende ogen hebben. Ra'a. Al vertaal je dan met herders. Maar het is een veel breder begrip als dat. En deze opvatting, ja, als je gewoon even het vee weglaat en het woord voor schaapherder bestudeert, dan kom je vanzelf bij deze conclusie uit. Het is een woord voor alles wat de ogen heeft en rondkijkt en alles naar zijn hand wil zetten. Bemoeizuchtige types. Ik bedoel maar de gemiddelde socialist, zal ik maar zeggen. Zo, wat weer gaat. Hè? En de gemiddelde voetbalfanaat. Ja, bedoel je, willen zich overal mee bemoeien, ook met de grensrechten en weet je veel wat. Nee, ook zonder dat soort toestanden dan nog, weet u wel. Dan, u kent dat verschijnsel toch? Nou ja. Maar ik denk dat het dat is, mede omdat het zo benadrukt wordt hier. Want het was al aangekondigd, het wordt hier aan het eind van Genesis 46 nog een keer. En nou in hoofdstuk 47 komt het weer uitgebreid voorbij. Namelijk 47 vers 1. Toen kwam Jozef en boodschapte Farao en zei: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen, met al wat ze hebben zijn gekomen uit het land Kanaan. En zie, zij zijn in het land Goshen. En hij nam een deel zijner broederen, namelijk 5 mannen. En hij stelde hen voor Farao's aangezicht. We weten nog niet welke 5. Doet er ook niet toe. Maar u hebt het gevolgd. U weet toch dat we inmiddels in de 5e bedeling zijn aangeland? Onze tegenwoordige bedeling is de 5e namelijk. Hè. De wet was de 4e. En toen kwam de 5e als vervulling van de 3e. Vorig seizoen, ik weet niet meer wanneer, hebben we daar uitgebreid over gesproken. En bovendien staat 5 voor verborgene dingen. En daar hebben we het dus over, hè, over onze bedeling der verborgenheid. 5 mannen en hij stelde hen voor Farao's aangezicht. En toen zei Farao tot zijn broederen: wat is uw hantering? Zie wat een zullige man, dat is die Farao. Want Jozef had al gezegd, we gaan naar de farao en dan gaat hij vragen, wat is uw hantering? Dat hebben we toch net even gelezen. In 46 vers 33. Wanneer het geschieden zal, dat farao zal zeggen, wat is uw hantering? Ja hoor, hier komen we bij de farao. En wat gaat de man zeggen? Ja. Wat is uw hantering, zegt hij. En zij zeiden tot farao, uw knechten zijn schapen, dus zo wij als onze vaders. Ze doen netjes wat Jozef hen opgedragen had. De enige die de zaak onder controle heeft hier, is dus Jozef. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Ja. Nou goed. En voorts zeiden zij tot farao, wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, in Kanaan namelijk, terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu laat toch uw knechten in het land Goshen wonen. Stond ook al in vers 34 hiervoor, opdat gij in het land Goshen mocht wonen. Enzovoorts. En toen sprak farao tot Jozef, zeggende, uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Ja. Ja. Hè? Daar word ik zo moe van, hè? Ja, oké, okay, ja. Egypte is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen. Laat hen in het land Goshen wonen. Ja. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen ik heb. Kortom, die lui die overal een oogje op hebben, zal ik maar zeggen, worden meteen ingehuurd om het rijk van farao te versterken, om zo te zeggen. Hebben u dat nog? En Jozef was al aan het hof, was al onderkoning van Egypte. Nu worden die broers, om wat voor familie de man was, nog ingehuurd. Ook in de dienst van de farao feitelijk en daarmee in de dienst van Jozef. Maar officieel in de dienst van farao. En daar gaat het maar om. En dan lezen wij, en Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor farao's aangezicht. Want eerst waren het zijn broers, maar nu wordt het ook nog vader Jacob zelf. En farao zei tot Jacob, hoe oud bent u? Wat is uw leeftijd? Hoevele zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob zeide tot farao, dat was pas een zwartgallige man, denk je dan, hè, als je dat leest wat hij zegt. Ja. En Jacob zei tot farao, de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. En hij voegde er geheel spontaan aan toe, weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. Het was niet veel, het is maar 130 jaar. En de uitdrukking impliceert dat hij verwacht het niet lang meer te maken. Dat was ook zo, 17 jaar. Je tekent ervoor als je 130 bent, hè, dat je nog 17 jaar mee moet. Nou goed. En hebben niet bereikt de dagen der jaren des levens mijner vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. Wat de man beschrijft in die uitdrukking is dat hij een vreemdeling is en dat zijn voorvaderen dat ook waren, in ieder geval Abraham en Isaac, en dat ze al die jaren, dat was officieel, hoeveel was dat? Dat was 215 jaar, ik heb het ooit eens nageteld, vanaf het verbond met Abraham totdat de hele familie naar Egypte gaat, 215 jaar. Vanaf dat moment dat ze uittrekken uit Egypte is opnieuw 215 jaar. Samen 430 jaar vanaf het verbond met Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. En dat staat zwart op wit in Galaten hoofdstuk 3. Nou ja, en in Exodus, maar toma. Dus 215 jaar, dat is een flinke ruk. In elk geval, Jacob zegt, en al die tijd waren wij vreemdelingen en hadden wij een zwaar leven. Want ze woonden dan weliswaar in Kanaan, maar er wordt ons later samenvattend bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief gezegd dat ze daar weliswaar bezittingen hadden, maar geen onroerend goed. Dat wil zeggen, ze woonden op en in het land dat het hunne niet was, staat er letterlijk. En ze hadden daar nog geen voetstap. Nog geen pied à, hoe zeggen de Fransen dat? Pied à terre. Nou ja, nog maar. Nou, een graf, dat had Abraham ooit gekocht, dat weet hij nog. Maar in ieder geval geen plek om te leven. En dus waren ze altijd vreemdelingen en nergens thuis. En dus ook altijd bedreigd door nou ja, alles om hen heen. Ze konden nergens rechten op laten gelden. Dat was het. Nou, zo was het ook. En bij nader inzien, zo rond het begin van onze jaartelling, dat moet je tamelijk ruim nemen, want het ging niet zo heel snel. Maar zo rond het begin van onze jaartelling hebben die afstammelingen van Jacob, dat wil zeggen Israël, en wat er van over was en hoe ze maar heten, hebben zich verzameld hier naar Noordwest-Europa. Maar waar kwamen ze vandaan? Wat is de officiële lezing? Wie waren die oorspronkelijke bewoners? Nou, dat waren die Kelten, dat weten ze niet, maar die kwamen ergens uit het oosten en die hebben twee culturen gebouwd onderweg, want wij kunnen niet goed tellen, maar goed, twee culturen, één één is de Laterne cultuur en de andere is de Hallstatt cultuur. En waaruit bestond die cultuur? Uit twee verschillende soorten potjes die de pottenbakkers maakten. Nou goed, dan hebben we het volk voldoende de grond ingetrapt en dat klopt, want daar hebben ze ze ook teruggevonden, die potjes. Heb je dat nog? Maar dat was niet de vraag. De vraag is, waar kwamen ze vandaan? Ja, ergens uit het zuidoosten. Via Oostenrijk. Zwitserland, het Rhonedal door. Vind je trouwens nog steeds een plaats die Sion heet. Maar goed, misschien zo met de binnen. Ja, ik heb het over Zwitserland. Ja. Maar, het Rhonedal, Zwitserland. Ja. Dat Rhonedal. Nou, in Rotterdam vind je nog meer, maar dan moet hij volgend jaar met onze reis mee, dan zal ik je wat vertellen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ze komen dus uit, ja, ongeveer, weten we niet. En daarna werden ze verdreven door wat er daarna allemaal deze kant op kwam. Ja, en dat waren eigenlijk Skieten, de Skietische volken, die naar het westen kwamen en onderweg andere namen kregen. Waren Skieten. Waar komen de Skieten vandaan? Ja, die kwamen op hun paarden uit de mist van de Oost-Europa en Azië. Dat wordt letterlijk zo in de geschiedenisboeken beschreven. Komen zo uit de mist van Oost-Europa en Azië. Die grote velden, China, de tundra's en wat dan ook. Komen ze opduiken en dan. En op hun wilde paarden en macho jongens. En die komen maar zo. En ja, waar ze vandaan komen. Dat weet nomaden, zwervers. Maar dat klopt. Maar die kwamen niet zomaar uit de mist opzetten. Wat een onzin is dat toch. Maar als nomaden kwamen ze. En dat is inderdaad juist, ja. Er is altijd een volk van zwervers geweest. Maar ja, ik ga niet weer praten over die huifkarren, want het schiet me ineens binnen dat ik dat alles gezegd heb zo. Het komt vanzelf weer boven, dat soort dingen. Over met die huifkarren van het oosten naar het westen. En maar door. En dan bij Katwijk. Zijn de gatten die zijn daar overgestoken. En de Kemeriërs trouwens. De Kennemers die zijn overgestoken. En dan de Saksen uit Sassheim zijn ook allemaal overgestoken. En ja, ik zeg dat nou los omdat ik daar helemaal geen discussie over aanga. Maar dat is, die dingen zijn wel gedocumenteerd. En allemaal verder naar het westen. En toen vanuit Brittannië nog verder naar het westen. Naar de zogenaamde Nieuwe Wereld. En toen weer naar het westen. Heel Amerika over Route 66. En helemaal naar het westen. En toen nog verder natuurlijk. Maar ja, dan ben je langzamerhand rond. Maar dat ging allemaal maar door. Nomaden, een zwervend volk en altijd op onderzoek en nooit ergens thuis. En altijd maar weer verkassen. Er is ook geen volk wat zo gek doet dat het in de zomermaanden op vakantie gaat en dan de halve wereld afreist of zelfs de hele wereld enzovoorts. Dat doen andere volkeren niet. Dat doen alleen de blanken. Iemand zei, ja, de anderen hebben daar geen geld voor. Nee, natuurlijk niet, want ze zijn er niet van plan dat te doen. Dus waarom zouden ze daarvoor sparen of beleggen? Wij blanken doen dat. Wij willen de hele wereld zien. En, ja. En emigreren eventueel, als het zou kunnen. En dat soort dingen. Nou ja, dat is waar het over gaat. Vreemdelingen en nergens thuis. En altijd op onderzoek. Altijd op ontdekkingsreis de wereld over enzovoorts. Dat zit nou eenmaal in het volk. En een beetje psycholoog kan eruit concluderen dat er dus ergens een bestemming voor dat volk moet zijn, maar ze hebben het nog nooit gevonden. Is dat psychologie van de koude grond? Nee, nee, helemaal niet. Dat is een gangbare opvatting die zegt, een mens is altijd op zoek. En dat is omdat hij weet dat er iets beters, iets anders moet zijn dan wat hij nu heeft. En op een ander niveau, hij is altijd op zoek, want hij begrijpt dat dit leven nooit voor de eeuwigheid bedoeld kan zijn. En dat het dus toch iets moet zijn wat wel blijft. Waar wij moeite hebben met het verschijnsel dat niets is hier blijvend, kom je vanzelf bij de conclusie dat het dus iets moet zijn wat wel blijvend is. En daar gaan we dus naar op zoek. Een variant op deze leer is de leer van Plato. Dat heet de ideeënleer. Die zegt, dat houdt ongeveer in, wij kennen bepaalde ideeën. Dat zijn abstracte begrippen. Maar we weten niet wat het is en daarom gaan we ons leven lang ernaar op zoek. Want wat is dat eigenlijk rechtvaardigheid? Wat is dat eigenlijk liefde? Wat is dat eigenlijk waarheid? Want wij kennen die begrippen hier niet. Nou ja, gebrekkig. Maar niet volledig. En dus gaan we naar op zoek. En uit die ideeënleer wordt heel al het menselijk handelen verklaard. Of althans, men poogt dat zo te doen. De godsdienstige variant is natuurlijk een heel eenvoudige. Die zegt waar hier alles betrekkelijk is en van voorbijgaande aard is en bovendien teleurstellend, moet er een hiernamaals zijn. En daarom geloven wij in een hiernamaals, omdat het hier niet is. Dan moet het daar zijn, hierna. En zo, atheïsten verklaren dat graag zo. Hè. En dan heb je nog de Joodse variant. De Joodse variant houdt, dat is hetzelfde als die van Plato, maar die wordt anders geformuleerd. De Joodse variant is deze. Als een mens geboren wordt, wordt hij door een engel weggebracht naar de aarde. Dus onzin wat ik nu met dat leren zei. Het is volstrekt onbijbels, maar goed. Mens komt niet uit de hemel namelijk, mens is uit de aarde aards. Maar goed, maar men leert dan, een mens komt uit de hemel. En dan wordt de ziel wordt weggebracht naar de aarde door een engel. En de engel vertelt hem, leest hem onderweg de Koran. Leest hem de Torah voor. Dank u, zuster. Nee, dat was de islamitische variant. Maar goed, dit is de Joodse variant. De engel leest hem onderweg de Torah voor. En daarna krijgt hij de knip op de neus. Zo, onder de neus. En dan, want zo heet dat, de knip. Ja, en serieus. En dan wordt de mens op aarde geboren en dan is hij alles vergeten. En het enige dat hij nog weet is, er was wat. Nou, dat voelt hij dan. En dat is de neshama, dat is het geweten. Dat is het geweten. En wat er dan gebeurt is dat de mens zijn leven lang dus op zoek gaat, Torah moet leren om die alsnog te leren kennen. Om te leren wat hij vergeten was. Maar dat is hetzelfde als de leer van Plato. Eigenlijk, de mens is op zoek naar begrippen waarvan hij kennis heeft, wat hij weet heeft, maar hij weet niet wat het is. En hij gaat op zoek. Het is altijd hetzelfde. Dus dat is niet van de koude grond. Dat zijn de officiële grote denkers der mensheid die dingen bedacht hebben. En mijn variant die ik nu geef is deze, waarom zwerven volkeren? Omdat ze nergens rust vinden voor hun voet. Ze zijn onderweg, ze hebben hun bestemming nog niet bereikt. Nou, dat is denk ik ook zo. Dat moet nog komen. En dat komt straks in de 1000 jaren. Merkwaardige wijze, een van de eerste dingen die de Heer doet, zo niet het eerste, want het staat als eerste genoemd in Matthäus 24, is dat hij in zijn wederkomst zijn engelen zal uitzenden en hij zal zijn uitverkorenen weer een vergaderen van de vier winden. En in het licht van het Oude Testament betekent dat toch minstens dat dan Israël terug verzameld wordt. om het definitief te planten in het beloofde land. En als je dan bedenkt wie dat zijn, dat zijn die volkeren die altijd gezworven hebben en ergens hun thuis houden. In de eerste plaats de Joden dus. Waarom zijn die volkeren zo onrustig? Waarom zwerven ze altijd maar verder uit? Op zoek. Wat zoeken ze dan? Nou ja, ze hebben weer eens een keer de tent opgezet hebben, zeg ik nou, wat we eigenlijk zoeken is natuurlijk gewoon de Heere Jezus Christus, bij wie wij thuis horen. En die ons een thuis aanbiedt, en het is niet eens een vaderland hier beneden, met dank aan Hebreeën hoofdstuk 11, maar het is een beter vaderland, namelijk het hemelse, want het lag ook nog in die beloften besloten. Hebben we die nog? Je vindt het in de wereld terug, en daar gaat het maar om, hè. En Jacob beschrijft het op profetische wijze. De man is een profeet. En hij zegt, 130 jaar, maar ja, het is niet veel en het was ook niet leuk. Jaren mijn vreemdelingschap en nu is hij 130 en dan moet hij alsnog verhuizen met de hele familie. Toch? En bij de vreugde dat Jozef dan nog leeft, lijkt het mij toch niet zo'n vrolijke aangelegenheid voor de man te zijn alsnog. Maar ja, het is profetisch, want zo zou het gaan met zijn afstammelingen. Zwervend. Dus hebben ze een goed bestaan gehad? Nou ja, misschien tot op zekere hoogte. Dat had Jacob trouwens ook. Maar het bleef een zwervend bestaan in afwachting van wat iets dat meer definitief zou zijn. Daar komt het op neer. Wat de 130 betreft, het getal 130, hij zegt 130 jaar, hè? Het getal 130 komt nauwelijks in de Bijbel voor. Ik weet maar twee schriftgedeelten of twee omstandigheden waarin 130 een rol speelt. Maar daar staat het getal 130 niet eens bij, dan moet je het nog uitrekenen eerst ook. Dat zei dus namelijk dat de val van Babel, de toren van Babel, en de verdeling van de mensheid in volkeren, zal ik maar zeggen, uit Genesis 10 en 11, plaatsvond 130 jaar na de vloed. Want dat staat er niet bij, dat moet je uitrekenen. Het was in de dagen van Peleg. En dat kun je uitrekenen wanneer dat was, dus 130 jaar. En daarna vind je Adam werd 130 jaar en toen werd Set geboren. En daarna kom je 130 jaar tegen in de dagen van Peleg, 130 jaar na de vloed. En dan 130 jaar brengt je bij Abraham de volgorde van die zonen van Terach. Ik ga me daar niet in verdiepen nu, want het is enigszins ingewikkeld hoe dat precies zit. Maar omdat Abraham niet de oudste zoon was, maar dan heb je het ongeveer wel gehad. 130 is trouwens een afleiding op een ander niveau, is een afleiding van 13. En 13 kom je nogal vaak tegen in de Bijbel. En heel deze geschiedenis draagt het nummer 13. Deze geschiedenis in Genesis. Want het brengt je bij de 13e stam van Israël. Die notabene nog het eerst geboorterecht krijgt. Ook nog onder de stammen van Israël. Want u, dat weet u toch, er waren 13 stammen van Israël. En we vinden nergens een opsomming van 13 stammen. Het heet altijd 12 stammen van Israël. En toevallig zag ik vandaag nog een lijstje, tot mijn verrassing in een Duits boek, van alle opsommingen van de 12 stammen van Israël. En dat elke keer één werd uitgelaten. En dan was die er niet bij, was Simeon er weer niet bij. En dan was dan was er dan weer niet bij in Openbaring 7 en noem maar op. Er ontbreekt er altijd één enzovoorts. Dus er is altijd zo'n mysterieuze 13e op de achtergrond. En als ik nou een mysticus was, dat ben ik niet. Met geen mogelijkheid zelfs. Maar als ik een mysticus was, zou ik zeggen, ja, maar als je de 12 hebt, dan wat moet je dan doen? Zoek de 13e. Dat is heel gemakkelijk, want 12 wordt geacht een cirkel te zijn, een sluitend geheel. Dat is klassiek. Toch? Dat is klassiek. Ja, 12 de twaalf, ja, op je klokje, ja. 12 tekens van de dierenriem, weet ik veel, noem het maar op. Het is altijd 12 maanden van het jaar, maar dat is eigenlijk hetzelfde enzovoort. En dan herhaalt de tijd zich, de geschiedenis, je weet wel, begin je voor of aan. Dus het is een soort cirkel, die klok ook, hè. Dan is het 12 uur en dan begint hij weer overnieuw te tellen. En dat soort dingen. Het is een cirkel, maar heb je één punt niet genoemd. Gemist. Het midden van de cirkel. Het is duidelijk aanwezig. Al hoeft het niet aangewezen te worden. Je weet waar het is. Maar het is altijd op de achtergrond. Het is verborgen, je denkt er niet aan. Maar er is die dertiende, daar draait eigenlijk alles om, hè? Nou ja, dat is het ook. En zo is het in de geschiedenis van Israël. Er zijn 12 stammen, maar het draait om die dertiende. Dus die ene met het eerste geboorterecht, degene die als laatste bijkwam en die meteen dominant wordt. Efraïm namelijk. Toch? We hebben het daarover aan de hand van volgende hoofdstukken overigens nog. En zo is het met de discipelen ook. Je kan dan 12 discipelen hebben, maar de belangrijkste is die ene in het midden. Het was een gezelschap van 13. En nadat de Heer was overleden, was trouwens ook zo. Of overleden is niet, ik bedoel, was verdwenen. Was het ook zo. Alleen de discipelen worden dan logischerwijze apostelen. Want er is niet meer iemand om hier op aarde te volgen. Dus kun je ook niet discipel meer heten. Dus dan worden het apostelen. Maar dan heb je ineens weer een 13e. Een dominante, die kwam er als laatste bij. En hij wordt de belangrijkste van allemaal. En is van een andere orde. Nummer 13, dat is Paulus. Nou ja, enzovoort. Het is een algemeen beginsel. Het idee is namelijk dat 13 brengt ommekeer. Brengt verandering. 13 wordt ook altijd beschouwd trouwens als ongeluk. Dat is nog eens de negatieve kant van het verhaal, zeg. Zo van, we waren zo leuk met ons 12e. Dan is iedereen aanwezig. En wat gebeurt er? Dan komt er ergens van buitenaf iemand zich mee bemoeien. En dan gaat het dus fout, die brengt ongeluk. Zat je net met je 12 ridders om de tafel, zal ik maar zeggen. Het was een ronde tafel, ja, inderdaad, ja. Begrijpt u wel, de geschiedenis herhaalt zich nou eenmaal, zo werkt dat. En die 13e, dat wordt als vervelend beschouwd. En toch is dat gewoon de belangrijkste man van het verhaal, van de geschiedenis, of wat het maar was. En 130 brengt niet anders dan dat Adam was 130 en wat wordt er geboren? Zijn erfgenaam, om hem gaat het, hij heet Seth. En is meteen een type van Christus. De zoon des mensen namelijk, de zoon van Adam. Heb je die nog? En soms inderdaad gaat het fout. De mensheid verdeelt in volkeren na 130. Nou ja, dat is de negatieve kant van het verhaal. De positieve kant van het verhaal is dat ze ook weer bij elkaar gebracht zullen worden. Ze zullen zich verdelen over de hele aarde, zeg maar 12 in het rond, zal ik maar zeggen, de hele wereld over. Maar enzovoorts. Dus noemt u me op, ik denk dat het is. En anders zou ik niet weten waarom het hier een rol van enige betekenis zou hebben. Hoe dan ook, er staat en Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. Ik denk niet dat u daar al te veel bij moet bedenken. Want iemand zegenen heeft in het Hebreeuws van het Oude Testament gewoonlijk geen andere betekenis van iemand te groeten. Goed, Jacob zegende Farao, wat zei hij dus? Precies, dat is een pracht van een zegening. Ik had willen zeggen, nou, het beste.
Ja, precies.
Nou, goeiedag. Tegenwoordig moet je zeggen, prettige dag verder. Enjoy your day. Die heb ik ook in Zuid-Afrika geleerd trouwens. In Nederland zeiden we zulke dingen niet. En tegenwoordig moet je zeggen, prettige dag verder. Ja, prettige dag. Nou, dat is op zich een zegen. Toch? Nou ja, dat is wat er gebeurt. Hij groette hem en heeft hem waarschijnlijk ook niet weer gezien. En zo komen wij bij vers 11. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broederen woningen, plaatsen om te wonen. En hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Rameses, gelijk als farao geboden had. Nou had hij geboden Goshen. En nu staat er Rameses. Dat is dus blijkbaar een andere naam voor hetzelfde land. En genadig genoeg, officieel hebben wij geen Hebreeuwse betekenis van de naam Rameses. Want onvermijdelijk zegt men, dat is een Egyptische naam. Men herkent er namelijk de naam Ramses in. En u weet, dat is een Egyptische naam. En de enige man die ik gekend heb die Ramses heette, was inderdaad een Egyptenaar van huis uit. Dus Toeman. En dan wordt het vertaald met Ra, Mozes. En Ra is de zonnegod, dat weet u. En Mozes wordt vertaald met een zoon. En dan heb je het gehad. Zoon van Ra, nou, dat zal dan wel. Wij weten dat dus niet. En of het een, ik denk dat het een Hebreeuwse achtergrond moet hebben, maar die kan ik dus nergens vinden, omdat niemand vertelt van wat voor Hebreeuwse woorden of wortels die naam zou kunnen zijn afgeleid, eventueel. Dus ik kan er verder niks mee. En genadig genoeg, er wordt steeds gesproken over Goshen, ook door de farao. En pas nu staat er, en Jozef bestelde hen in een land, Rameses. Waarna je twijfelt of dat eigenlijk bedoeld is als Egyptische naam. Want de Egyptenaar zelf die gebruikt toch de naam Goshen. Dus ik kan er verder niks mee. Ik zou het u niet kunnen zeggen. Wat ik u wel kan zeggen is dat we deze naam elders ook tegenkomen als naam van dit land. Waar de Israëlieten woonden en later bij de uittocht uit Egypte kom je dat dus ook tegen. Dat is in Exodus 12, als ik het wel heb. Daar wordt de naam ook genoemd als het vertrekpunt voor de Israëlieten. Dat is dan 215 jaar later, om zo te zeggen, als ze uit Egypte uittrekken. Is dat vers, ja, 12 vers 37. Alzo reizen de kinderen Israëls uit van Rameses naar Sukkot. Omtrent 600.000 te voet mannen alleen, behalve de kinderkens, enzovoort. En ook in Numeri 33, vers 3 en 5, daar vind je namelijk een opsomming van de, hoe moet je het zeggen, van de haltes, om zo te zeggen, in de reis van de kinderen Israëls vanuit Egypte naar Canaan. En daar is de eerste plaats inderdaad ook Rameses. En dan hebben we meteen alle teksten gehad ook. Er is één andere waar dezelfde naam, althans in het Hebreeuws van de Bijbel, op exact dezelfde wijze gespeld voorkomt. Dat is in Exodus 1 vers 11. En daar is het de naam van een van die voorraadsteden. Dat wil zeggen, het is wel dezelfde naam, maar het is niet de naam van een land of van een gebied, maar van een stad als zodanig. Dus het is niet dezelfde locatie. In het Hebreeuws heeft men er dan ook andere klinkertekens onder gezet. De een moet je uitspreken als Rameses en de andere willen ze dat je uitspreken als Raamses. Om het onderscheid te maken. Nou ja, dat mag van mij, maar niettemin is het toch gewoon dezelfde naam. Maar wat het nou echt zou moeten betekenen is mij volstrekt onbekend. Helaas. Dus ik laat het daar maar bij verder. Maar je moet het weten. Ramses of Rameses in de, hier in de Statenvertaling, is de naam gewoon voor het land Goshen. Of het iets te doen heeft met koning Ramses, want dat krijg je dan ook nog. In welke tijd was het? Dat was dus in de tijd van Ramses, zeggen sommigen. Want daarom heette het land zo, was naar de koning genoemd. Ik vind hem erg naïef, want het kan natuurlijk net zo goed andersom zijn dat de farao Ramses uit dit gebied afkomstig was. Geboortig was uit dit gebied en dus zo heette. Hebben jullie nog? Ik had een grootmoeder die heette Van den Steen. Tenminste, dat is de korte variant. De langere variant is Van Ommeren van Wadenstein. Van der Steen van Ommeren van Wadenstein. En Van Ommeren, dat is een plaats in de Betuwe. Wadenstein ook trouwens, Waaierstein, Wadenstein enzovoort. Mensen worden genoemd naar plaatsnamen waar ze thuis horen of waar ze geboren zijn of waaruit ze afkomstig zijn. En dat is het nou eenmaal. Ik zat trouwens in de klas met twee jongens, die heten alle twee Jan Slappendel. Wat? Nee, zo heet ik. Nee, ja, goed. Jan Slappendel. Maar de ene heette Jan Spoorstraat en de andere heette Jan Prins Hendrikstraat. Want ja, maar je moet wat met die namen. Je moet ze van elkaar onderscheiden. De een woonde daar en de ander woonde weer ergens anders. Je noemt die mensen naar de plaats van oorsprong. En het is gewoonlijk niet andersom dat een plaats genoemd wordt naar een persoon. Hoewel dat natuurlijk in Heer Hugo Waard wel gebeurd is. Misschien, of niet. Dat is toch van Heer Hugo? Of,
Heer van Schagen ook.
De heer van Schagen, dat kan ook, ja. Nou ja, dat weten wij dus domweg niet. Nog afgezien van dat er nog wel meer mensen waarschijnlijk Ramses geheten hebben, genoemd naar de zonnegod. Ra. Dus ik geloof daar niks van. Bovendien, Ramses leefde een jaartje of 800 na de uittocht uit Egypte. Maar dat is niet orthodox wat ik nu zeg. Maar ze zijn zwaar in de war met betrekking tot de Egyptische chronologie en dynastieën. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. Ik bedoel alleen maar te zeggen, wij weten niet wat het betekent. Nou goed. Daarna staat er, en Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijn vaders met brood tot de mond der kinderkunst toe. Dat wil zeggen, de hele familie werd in de praktijk onderhouden uit de zak van Jozef. Die dus hoofd van de familie is. En daarna gaat het verhaal verder. Nee, wat het betekent is dat de voorspoed van de, of hoe je dat maar noemen moet, van de Israëlitische volkeren ook in onze tegenwoordige tijd iets met Jozef van doen heeft. En eigenlijk komt van bovenaf, dat wil zeggen, het is van de Heer en het is op grond van geloof. Was ik nou te snel? De Heer zegent hen die hem dienen, ook in materieel opzicht. Nou ja, dat is waar het over gaat en dat is wat in onze tijd ook aan de orde is. En dat is ook de strekking van de rest van dit hoofdstuk. Het is een lang verhaal, maar het is eigenlijk ook een kort verhaal. Laten we maar gewoon doorlezen. En dan gaat het verder met, hoe gaat het nou met Egypte? Nou, het korte antwoord is, het hele Egypte werd eigendom van de farao en dus kwam het onder persoonlijk gezag van Jozef te staan. Het werd als het ware persoonlijk bezit en Jozef werd de beheerder daarvan. Of dat economisch en sociaal verantwoord was, weet ik ook niet. Dat staat er ook niet bij. Maar het betekent gewoon dat ze moesten de graan kopen, ze moesten komen, want ze wilden in leven blijven. En in de praktijk betekent het dat niet alleen alle roerende, maar ook alle onroerende goederen, inclusief de mensen zelf, verkocht werden in de praktijk aan farao in ruil voor leven. Kortom, heel Egypte raakt in slavernij. Daar komt niet tot neer. Behalve de priesters, heet dat, en behalve de familie van Jacob, de Israëlieten. Later werd het andersom. Maar dan ben je in Exodus. Toen werden de rollen omgedraaid, weet u nog? Ja, maar dat is een ander Bijbelboek. Dat is een heel ander begin. En daarmee een andere context. Dus daar gaat het verder niet over. Er was geen brood in het ganse land, want de honger was zeer zwaar, zodat het land van Egypte en het land Kanaan raasden, dat wil zeggen ziek waren. Want razen is ziek zijn, is koorts hebben, hè? Ja. Het land Kanaan raasden vanwege die honger. Toen verzamelde Jozef al het geld dat in Egypteland en in het land Kanaan gevonden werd voor het koren dat zij kochten. Dat wil zeggen, ze kwamen koren kopen en daar moesten ze voor betalen. En zo stroomde alle geld vanzelf in de kas van Jozef. En Jozef bracht dat geld in farao's huis, logischerwijze. Als nu het geld uit Egypteland en uit het land Kanaan verdaan was, kwamen al de Egyptenaars tot Jozef zeggende: geef ons brood, want waarom zouden wij in uw tegenwoordigheid sterven? Maar het geld ontbreekt. We hebben geen geld meer, maar geef ons brood. En Jozef zei: nou ja, geef dan maar uw vee. Zo hebben ze toch niks tegen veehouderij gehad, hè? Toch? Zie je me weer. Zaten vee. Jozef zei: geef u vee, zo zal ik het u geven. Dat wil zeggen, u koren geven, brood geven voor uw vee. Als u dan geen geld hebt, indien het geld ontbreekt. Toen brachten zij hun vee tot Jozef. En Jozef gaf hun brood voor paarden en voor het vee der schapen, voor het vee der runderen en voor ezels. En hij voedde hen met brood datzelfde jaar voor al hun vee. Welk jaar dat was, staat er niet bij, dus voor de chronologie heb je er niks aan. Bovendien, een jaar hoeft niet noodzakelijk een kalenderjaar te zijn. Het gaat kennelijk, als u mij vraagt, gaat om een bepaalde fase, periode in de geschiedenis. Eerst kopen ze voor geld en daarna ruilen ze een onroerend bezit in, een vee, zeg maar, hè. Dat is een volgende fase. En toen dat jaar voleind was, vers 18, toen kwam de volgende fase. Kwamen zij tot hem in het tweede jaar en zeiden tot hem: wij zullen het voor mijn heer niet verbergen. Alzo het geld verdaan is en de bezittingen der beesten gekomen is aan mijn heer. U bezit nu ons geld en ons vee. Zo is er niets anders overgebleven voor het aangezicht mijn heren dan ons lichaam en ons land. Dat wil zeggen, nu bieden ze zichzelf te koop aan en hun land ook. Waarom zullen wij voor uw ogen sterven, zo wij als ons land? Koop ons en ons land voor brood, zo zullen wij en ons land farao dienstbaar zijn. Moet trouwens duidelijk zijn dat het land afhankelijk was van de bewoning. En dat klopt, want de bewoners van het land die moesten zorgen voor de bebouwing van het land. Het land vruchtbaar houden, heeft met irrigatie en alles te maken. En dus worden ze met elkaar geïdentificeerd, de bewoners van het land met het land. En daarom vragen ze ook: koop ons en geef ons brood daarvoor terug. En geef zaad, opdat wij leven en niet sterven en het land niet woest worden. Als ze het land zouden bebouwen. Gewoonlijk concludeert men dat je hier dan in het laatste jaar van de hongersnood bent, die immers 7 jaar zou duren, en daarna zou het land weer gewoon vrucht dragen. Dus ze vragen zaad om het land te bebouwen. Het resultaat is: alzo kocht Jozef het gehele land van Egypte voor farao. Want de Egyptenaars verkochten in ieder zijn akker, terwijl de honger sterk over hen geworden was. Zo werd het land farao's eigen. Dat wil zeggen, het kwam in zijn bezit. En daarmee onder het gezag van Jozef, uiteraard. En aangaande het volk, dat zette hij over in de steden, van het ene uiterste der palen van Egypte tot het andere uiterste derzelven. Er ontstond dus een soort herbevolking. Het volk werd verspreid over het land, opdat het land daarmee opgebouwd zou worden, enzovoorts. Alleen het land der priesteren kocht hij niet, want de priesters hadden een bescheiden deel van farao, en zij aten een bescheiden deel, het welk hun farao gegeven had. Dat wil zeggen, die hoefden geen brood te kopen, die kregen het zo uit de voorraden van farao. Dus werd hun land ook niet gekocht. Daarom verkochten zij hun land niet, staat er letterlijk achter. Toen zei Jozef tot het volk: zie, ik heb heden u en uw land gekocht voor farao. Ziet, daar is zaad voor u, opdat gij het land bezaait. Doch met de inkomsten zal het geschieden. En dan komt hij, wie weet wat er gaat gebeuren. Want ze moeten belasting betalen natuurlijk, hè. Jawel. Doch met de inkomsten zal het geschieden dat gij aan farao het vijfde deel zult geven. Wat tamelijk veel is. Want in Israël gold het tiende. En dit is dus het dubbele, want het vijfde is het dubbele van een tiende. Dat weet u toch, hè? Het zijn wel breuken, maar daar moet je een beetje bij kunnen houden, hè? Ja. Het vijfde deel zult gij geven. Vier delen zullen voor u zijn, tot zaad des velds en tot uw spijs en van degenen die in uw huizen zijn en om te eten voor uw kinderkens. En het vijfde deel is voor de farao. Je zit hier weer met die vijf, weet u wel. die verhouding van 1 op 5. We komen steeds opnieuw die 5 tegen. Maar dat komt omdat het alles van doen heeft met onze tegenwoordige bedeling. Zo zit het nou eenmaal. En of een vijfde, dat is 20%, of dat veel is aan belastingen. Ik denk dat velen van ons, dat hoop ik tenminste voor u, dat we daar meteen voor tekenen. Dat we niet meer dan een vijfde van ons inkomen hoeven in te leveren aan de staat. Ik heb het mis voor laten rekenen. Wij in Nederland betalen meer dan 90%. Zo gemiddeld. Dat wil zeggen, wij betalen voor alles wat we binnenkrijgen. Inkomstenbelasting. Wij betalen als we uitgeven de weerbelasting over, want het is omzetbelasting. En als we het niet uitgeven, betalen wij vermogensbelasting over ons bezit. Dus wat je ook doet, je bent de klos. Wij zijn volstrekte slaven en dit heet een vrij land daarom. Nou ja. Waarbij we verplicht zijn onze vrijheid te kopen. Ik heb het nooit kunnen begrijpen, dit soort dingen. Maar laat het maar zitten. En zij zeiden, gij hebt ons leven behouden. Laat ons genade vinden in de ogen mens heren. En wij zullen farao's knechten zijn. Ze zijn er nog blij mee ook. Ze zijn alles kwijt. Ze moeten nu belasting gaan betalen. Ze vinden het geweldig. Ja. Jozef dan stelde, dit is een mooi onderwerp voor een preek voor aanstaande zondag, denk ik wel eens. Landelijk in alle kerken tegelijk. Nou ja. Jozef dan stelde ditzelfde in tot een wet tot op deze dag over het land van Egypte, dat farao het vijfde deel zou hebben, behalve dat alleen het land der priesteren van farao niet werd. En van Israël ook niet natuurlijk, Goshen. Zo woonde Israël in het land van Egypte, in het land Goshen. En ze stelden zich tot bezitters daarin. Voor hun gold het niet. Want zij kregen gewoon gratis cadeau en geel van iets van Jozef. Kregen ze brood toch, hebben we net gelezen. In vers 12 was dat. En terug alweer, maar daar stond dat. En ze hielden dus gewoon hun land. Ze gaf hun een dominante positie. Kun je rustig zeggen. En daar gaat het om. Hè. Zij stelden zich tot bezitters daarin en zij werden vruchtbaar en vermeerderden zeer. En dat was het voorlopig, want daarna komen we bij Jacob persoonlijk terecht. Dus eigenlijk de inleiding tot hoofdstuk 48. Waarna de vraag is, maar wat betekent dat nou allemaal wat hier staat? En ja, regel 1 is al, dat is niet mijn regel 1, maar regel 1 behoort altijd te zijn. Nou, het schijnt, welke les leren wij hieruit en wat voor ethische waarde ligt hierin verborgen? En dan moet ik u zeggen, nou, dat zou ik niet weten, want ik begrijp er dus echt geen klap van dan. Ik denk altijd, die Egyptenaren hebben eerst toch hun graan ingeleverd bij Jozef, 7 jaar lang, al wat over was. Hebben ze daar geen cent voor gekregen, of wat? En als ze het dan terug moeten kopen om in leven te blijven, kunnen ze dat dan niet betalen? Ze hebben het zelf opgebracht eerst. Bovendien, hoe moreel verantwoord is het om een volk tot slaven te maken en bezitlozen op grond van hongersnood, terwijl jij in die hongersnood kunt voorzien? Het past niet in onze ethiek, ook niet in onze christelijke ethiek of wat dan ook. En ik wijs er dan ook maar op dat je hier ook geen enkel waardeoordeel vindt of zoiets. En terwijl wij denken, nou, het volk wordt eigenlijk uitgebuit hier, zijn ze er nog blij mee ook. Want ze blijven in ieder geval in leven, ze zijn alle bereid om te doen wat Jozef maar van hen vraagt, enzovoorts. Wat moet je daar eigenlijk mee met zoiets, hè? Ja. Nou ja, het enige wat overblijft, en dat is wat ik altijd zeg en wat ik dus nu ook zeg, het enige wat overblijft is dat het een profetische betekenis heeft. En welke precies, ja, je kan al geen kant meer op als je tot zover gevolgd hebt. Wat het betekent in de praktijk is dat zo ongeveer in het algemeen, zo ongeveer de hele wereld, dus gedomineerd wordt door Jozef in de eerste plaats en via Jozef door Israël. En die hoeven er weinig aan te doen. Die wonen er lekker in het land Gozen. En de hele wereld krijgen ze via Jozef onder controle. En wat dat betekent, ja, ik hoef u dat toch denk ik niet meer voor te zeggen. Wat het betekent gewoon, is dat in de loop van onze bedeling, want er komt bedeling is niet het goede woord, maar in de loop van onze tijd, zal ik dan maar zeggen, in ieder geval vanaf zo rond de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst, dat in die dagen de geschiedenis er ongeveer zo uitziet, dat langzamerhand de hele wereld gedomineerd wordt door Jozef, dat wil zeggen door zijn volk. Of hoe zeg je dat? Door Israël dan maar. Want ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen. Als ik het helemaal zeg met termen helemaal niet uit de Bijbel, dan moet ik u zeggen dat de wereldgeschiedenis, de cultuur en wat het maar was, gedomineerd is, dat wil zeggen langzaam gevestigd enzovoort, gedomineerd is geworden door de West-Europese volkeren. Dat heet dat trouwens ook de blanke volkeren, die de hele wereld gekoloniseerd hebben. En in ons, wat je tegenwoordig moet je zeggen, ze hebben de hele wereld en alle volkeren uitgebuit. Mijn vader zei trouwens altijd, het is toch mijn eigenaardige gewoonte geweest, dat als die blanken ergens kwamen, dat ze daar een vlag in de grond staken en zeiden, nou is dit van ons, waar ze maar kwamen. Ja, dat is ook een vreemde gewoonte, maar dat hebben ze ook gedaan toen ze hier Europa binnenkwamen en zeiden, nou is dit van ons, we gaan hier wonen. Nou ja, tot nader bericht, totdat we weer vertrekken. En sommigen zijn dus ook vertrokken. Dit is altijd zo gebeurd. Maar wat ik wel moet zeggen, en daar ben ik stellig van overtuigd, dat de zogenaamde voorspoed en welvaart in het algemeen door de eeuwen heen van West-Europa, laat ik daar maar mee beginnen, dat die het resultaat is inderdaad van het christendom. Van het dienen van de Heer. Nee, daarnaast dienden ze de afgoden ook dikwijls. Dat is tot vandaag het geval. Maar het was met Israël in de loop van de geschiedenis ook. Toch? Natuurlijk, het is nooit volmaakt. En het was altijd maar een beetje, maar verhoudingsgewijs. Dit is wel wat er gebeurd is in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen dat vanuit Brittannië, dat is Ephraim immers, de eerstgeborene, dat vanuit Brittannië de hele wereld onderworpen is geworden. En daar hebben wij, nou wij, maar daar hebben zij nog steeds het gemeen het best aan te danken. Het koninkrijk is officieel wat kleiner geworden, maar het is niet alleen het oudste, maar ook ver en ver en ver uit het grootste koninkrijk officieel ooit in de geschiedenis. En dat is tot vandaag. Men zou er niet te gering over denken. Dit is wat er gebeurd is. De hele wereld is daarvan afhankelijk geworden. En in het kielzog van Ephraim heb je dan Manasse. Maar nou ben ik als vanzelf terechtgekomen in het volgende hoofdstuk. En die vind ik wel aardig, want dat deed ik er niet om. Maar die vind ik wel aardig, want het demonstreert tegelijkertijd de logica van de uiteenzetting hier. Dat wil zeggen, we zijn nou niet verdwaald met dit soort verklaringen of uitleggingen. Het is precies waar het over gaat namelijk. Want in het volgende hoofdstuk wordt Jozef, dat wil zeggen worden de twee zonen van Jozef gezegend als de twee dominante stammen van Israël, de twee grootste, waarbij Ephraim veruit de grootste zou zijn en zou worden tot een gemene best van volken. Tot een volle menigte, tot een volheid der volkeren enzovoort. En op laag niveau, aardsniveau, is dat ook daadwerkelijk gebeurd. En wij leven natuurlijk inmiddels in de nadagen daarvan en wij kennen die dingen niet meer. En wat wij nu veroordelen... namelijk de rijkdom en welvaart van de westerse volkeren, dat wordt nu veroordeeld omdat we zeggen dat komt door uitbuiting, werd in de tijd beschouwd wel degelijk als zegen van God. En ik geloof ook daadwerkelijk dat dat zo is. Waar nog bij komt dat de dominantie van de blanken meteen betekent dat het christendom door hen verspreid werd, ook nog eens even over heel de wereld. En dat is daadwerkelijk gebeurd. Met weinig succes moet ik u zeggen. Maar ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Dat het zoveel succes zou hebben bedoel ik. Maar het is wel gebeurd. In ieder geval tot eer van de naam van God. En daar gaat het om. En als u zegt, maar er was veel mis, dan zeg ik, ja, maar daar heb ik het nou niet over. Want mis is het overal altijd, hè? Er gaat altijd van alles mis. Dat is nou eenmaal de gang van zaken in deze wereld. Maar ik heb het nu over wat er goed ging. En bovendien, of het mis was of raak, of het goed was of fout, het is profetie hier in Genesis 47 en het is vervuld. Zonder te spreken over of het zegeningen van God waren of anderszins. Want dat staat er per slot ook niet bij. Wat je vindt in hoofdstuk 47 is de enorme voorspoed van Israël. Dat wil zeggen van de familie van Jacob in Egypte. Terwijl heel Egypte min of meer onder hun controle kwam. Nou ja, via Jozef. Nou, daar gaat het om. Nou ja, en dan, ik moet dringend mijn Bijbel dichtslaan. En ik weet ook nooit wat ik er nog meer van moet zeggen en wat ik er niet van moet zeggen. Maar ik weet wel dat tot vandaag, misschien is die dan makkelijker te volgen en makkelijker te pruimen ook. Tot vandaag blijkt het zo te zijn dat die Europese volken, de blanken dus, de Caucasiërs, de Israëlvolken, dat die om een of andere reden zich verantwoordelijk wanen. Nou zeg ik het toch vaag genoeg, hè? Dat die zich verantwoordelijk wanen voor de gang van zaken in de wereld. En zeker daar waar er wat fout gaat. En als er ergens in de wereld wat misgaat en nood is, dan zijn u en ik het. En al die anderen dan natuurlijk. Maar goed, dan zijn wij het die er wat aan moeten doen. En die geld inzamelen voor wie dan ook maar. En als met de Palestijnen wat fout gaat, u denkt toch niet dat Jordanië, Syrië, Egypte, Saoedi-Arabië, welk van die landen er iets aan doet? Nee, wij wel. En we sturen hulpgoederen en geld en weet je veel wat. Zo gaat het toch altijd? Waar hebben we dat vandaan, dat wij verantwoordelijk zijn? En dat we daar controle op moeten uitoefenen en dat we de zaken die misgaan recht moeten zetten en dat soort dingen meer. En het antwoord is, kennelijk hebben we toch iets in ons van, ja, maar wij zijn eerstgeborenen in de wereld. Wij zijn Israël, wij zijn kameroudsten. We moeten toch een beetje opletten. We laten toch zo'n beloop. Je moet ieder zijn vrijheid geven. Maar als het fout gaat, dan kunnen ze op ons rekenen. En dat gebeurt altijd. Hetgeen eigenlijk dwaas is. U weet toch hoe de moslims daarover denken? Dat wij dit doen? Die vinden ons volledig gestoord. En ze vinden het prachtig. Die stomme westerlingen, die slappe hap. Met een beetje moeite ontfutsel je hen al hun rijkdommen enzovoorts. En je maakt ze zo tot je slaven. En zo komen ze hierheen, want wij zijn tolerant. Wij moeten tolerant zijn, we zijn verplicht tolerant. En zij kunnen dus doen wat ze willen. Zo gaan die dingen. Toch ze maken misbruik van onze christelijke normen en waarden die zij verafschuwen. Want daar komt het op neer. Wij zijn te zachtmoedig. Wij zijn te empathisch. We leven te veel met anderen mee. We leven ons te veel in. En van de andere kant wordt juist over ons gezegd dat we hardvochtig zijn en volkeren onderdrukken en uitbuiten en al dat soort dingen meer. Je moet er allemaal niks van geloven. Je moet het zien zoals de Bijbel het van tevoren gezegd heeft. Je moet de hand van de farao daarachter zien. De hand van God, de hand van Jozef moet je erachter zien. Zo gaan die dingen nou eenmaal. En wat ons betreft en wat mij betreft, ik ben er dankbaar voor hoe dat gegaan is. En wat die andere volken betreft die onderdrukt worden, je moet eens lezen wat de Heer te zeggen heeft over volkeren die afgoden dienen en bloedige offers brengen, mensenoffers zelfs en al dat soort dingen meer. Of die elkaar uitmoorden, kannibalen en wat het maar wezen mag. De Bijbel zegt, het is maar één ding, je roeit ze uit. Dat noem ik hard. Toen maar, ik denk er maar een poosje over na. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen en dat u ons uw woord hebt nagelaten. Dat schijnt als een licht op ons pad. En wij danken u dat we zoveel ook actuele waarheid en zelfs eigentijdse dingen in deze oude woorden kunnen terugvinden. We danken u dat u ons de verborgenheid van uw wil bekend maakt. En dat deze oude woorden, oude geschiedenissen ons spreken over uw werk in de loop van de geschiedenis. Een geschiedenis waaraan wij ook actief deel hebben als uw kinderen. Wij danken u dat u ons strekt uit de tegenwoordige wereld, de boze wereld, en ons een plaats geeft, aan uw rechterhand zelfs, ons maakt tot een hemels volk. Maar we danken u ook dat u, terwijl wij nog hier op aarde zijn, dat u voor ons zorgt. Dat u naar ons omziet, dat u ons zegent en met ons bent. Wij danken u dat wij ons vertrouwen op u mogen stellen. Op grond van die beloften die u gedaan hebt en bewezen hebt, ook in de loop van de geschiedenis. En bovendien doet u dat vanuit de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we niet leven uit onze eigen verdiensten, maar dat wij leven uit die onverdiende gunst die u ons geeft, in die genade en barmhartigheid waaruit u ons verlost hebt, waardoor u ons verlost hebt uit deze wereld. Wij danken u daarom, kinderen, zonen en erfgenamen te zijn van u en te mogen leven uit wat u ons geeft. En daarom dragen we onszelf ook aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij op grond van uw beloften en op grond van uw genade en om Christus wil. Amen.